Goedenavond allemaal op deze eerste commissie. Ik wacht nog even, momentje. Goedenavond allemaal op deze eerste vergadering in het nieuwe jaar van de commissie BFCE. Ik heet u allen van harte welkom. En ik open bij deze ook de vergadering met een aantal mededelingen dat de heer Theo Elschot van de PVVP-fractie absent is vanavond. En mevrouw Smit van de D66-fractie is ook absent. Dan gaan we naar de vaststelling van de agenda. Zijn er mensen die mutatie willen op de agenda? Niet, dan is deze bij deze vastgesteld. Nog even een opmerking. Straks gaan wij zoals gebruikelijk ook vragen stellen aan het college voor informatie. En het is anders dan het gebruikelijk was dat u nu in de gelegenheid wordt gesteld om, in de eerste termijn ook met het college te kunnen en mogen debatteren. Om verheldering te krijgen over de keuzes die ze hebben gemaakt. Weliswaar niet onderling, want dat spel wordt juist in de raad gespeeld. Dan ga ik door naar het spreekrecht. En voor het spreekrecht heeft zich niemand aangemeld. Dus dat punt kunnen we ook gaan verlaten. Dan gaan we door naar agenda punt 4 alweer. Dat schiet al aardig op. En komen we bij het vragenhalf uurtje. Daarvoor hebben zich aangemeld de Politieke Unie met twee vragen, ONS met twee vragen en de VVD met één vraag. En ik start bij de Politieke Unie als gordelijkheid van binnenkomst.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb namens de fractie van de Politieke Unie een vraag over het reilen en zeilen van de brandweer. In de afgelopen kerstperiode kregen we in de Noordoostpolder te zien dat er allerlei sandwichpanelen geplaatst werden waarbij vrijwilligers gezocht werden. Ik denk dat dat een hele goede vervolgactie is geweest op de bespreking in deze commissie. Van werving en selectie moet zo snel mogelijk plaatsvinden. Ik heb daar twee vragen over of er al resultaat van deze actie gemeld kan worden. En ik begrijp uit allerlei geschriften dat het voor de burgemeester, voor het college moeilijk was om de financiering rond te krijgen. Misschien kan de burgemeester daar ook nog wat over zeggen. Uiteindelijk gaan wij als raad over het budget. Dus als er een budget voor moet komen, dan zal die bij ons met een verzoek komen. Maar het lijkt mij niet meer dan normaal dat dit uit het gewone budget van de regio komt.
De burgemeester.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Het was heel nadrukkelijk bleek bij de bijeenkomst met de brandweervrijwilligers aan het eind van vorig jaar dat een van de knelpunten, namelijk de toestroom van nieuwe brandweervrijwilligers en de werving daarvan, dat toch wel de allerhoogste prioriteit kreeg. Dat signaal heb ik heel goed opgepikt en vervolgens ben ik in overleg gegaan met de regio, omdat die als werkgever moet zorgen voor werving en selectie van nieuwe werknemers. Dat ging aanvankelijk wat moeizaam, want de regio zei van ja, we hebben daar het jaar is ten einde, we hebben er geen budget meer voor en bovendien we zijn aan het werk met het ontwikkelen van scenario's en de werving en selectie van nieuwe vrijwilligers heeft ook nadrukkelijk te maken met welk scenario je kiest. En zo raakten we wat in discussie en toen heb ik gezegd, nou, ik wil in ieder geval dat dit jaar nog een actie op touw gezet wordt. En hoe we dat gaan betalen maakt mij niet uit, maar het moet wel gebeuren. Nou, toen zijn we eruit gekomen op de manier dat de regio die heeft die sandwichborden betaald, die her en der in de gemeente geplaatst zijn. Wij als gemeente hebben de advertentie betaald en dat was een bedrag van €400 om en nabij. Dus daarvoor hoef ik niet naar de raad toe om daar budget voor te vragen. Dat hadden we nog wel ergens liggen. En het is ook goed uitgepakt, moet ik zeggen, want er is toch goed op gereageerd. Er zijn meer dan 10 positieve reacties opgekomen, wat erin geresulteerd heeft dat er binnenkort ook een avond belegd wordt en waarin die nieuwe aspirant vrijwilligers ontvangen gaan worden. En die worden ook in de gelegenheid gesteld om in de komende half jaar eens wat mee te doen, dus te kijken of dit echt is wat ze zouden willen en of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Dus ik ben bijzonder ingenomen met de manier waarop uiteindelijk de regio het wel opgepakt heeft. Want ze hebben wel direct die panelen gemaakt, ze hebben direct de advertentie geplaatst. En het heeft een goed resultaat opgeleverd.
Dan de volgende vraag van de...
Voorzitter, nog even een reactie op het antwoord van het college, als dat mag. Misschien is het goed om op het moment dat we als raad nog iets kunnen zeggen over de begroting voor het nieuwe jaar van de veiligheidsregio heel nadrukkelijk op te nemen. Dat voor een dergelijke actie natuurlijk budget opgenomen moet worden, omdat dat de enige manier is, zou je hard kunnen zeggen, waarop je aan publiek actie kunt voeren om meer vrijwilligers bij de groepen te betrekken. Dus dat is een aandachtspunt voor zowel het college als voor de raad, denk ik. De tweede vraag die ik aangekondigd heb, dat is een vraag over in onze ogen de actieve informatieplicht van het college. Het college komt regelmatig bij de raad met de vraag om een budget voor een bepaalde actie. Op het moment dat het college budget vraagt, hebben we de gelegenheid om daar op in te spelen en hoor en wederhoor te doen. Maar over het algemeen wordt dat krediet verleend en kunnen wij als raad vanaf dat moment eigenlijk niet meer zien hoe dat krediet nou besteed wordt. De fractie van de Politieke Unie heeft behoefte aan een maand of een kwartaallijst waarop staat welk krediet verleend is, wat uiteindelijk van dat krediet besteed is aan het doel waarvoor het beschikbaar is gesteld, wat het restantbedrag is en waar het restant naartoe is gegaan. Ik zou het college willen vragen of ze die informatie aan de raad willen overdragen vanaf dit moment per maand of per kwartaal. En het lijkt me eigenlijk dat ook voor de raad in haar controlerende rol een onmisbaar instrument is.
Misschien dat meneer Vermeulen daar een reactie op kan geven.
Nou, in het slot van uw stelling zegt u een controlerende rol. Dat betekent inderdaad controleren. Dus achteraf bepalen of iets goed is gegaan of niet. Ik kan me voorstellen dat we een beetje haaks staan op de uitvoerende rol die natuurlijk het college heeft. Wij geven ons ambtelijk apparaat opdracht om zaken uit te voeren op basis van het mandaat wat u ons geeft. En op zich heb ik er geen moeite mee om regelmatig, voor zover dat zinvol is, u te informeren. We hebben daar natuurlijk de normale cyclus voor, hè? Jaarverslag, jaarrekening, voorjaarsrapportage, najaarsrapportage. Er zijn, zoals u weet, buurraps en maarraps, managementrapportages en bestuursinformaties. Of die nou echt geschikt zijn om u op de hoogte te stellen, daarvan, dat vraag ik mij dus af. Dus wat ik eventueel kan doen, want ik kan me voorstellen dat u die behoefte heeft. Ik vraag me wel af of dat niet een beetje haak staat op de uitvoerende rol versus de controlerende rol die we met z'n beiden hebben afgesproken. Dus ik wil hier nog even op verder studeren, als u dat goed vindt.
Dat is in ieder geval al een eerste stap, want ik denk ook dat je er samen uit moet komen op welke manier je dat wil. Ik kan ook gewoon een praktijkvoorbeeld noemen waardoor we als fractie van de Politieke Unie met dit voorstel komen. Dat had te maken met het budget wat we beschikbaar gesteld hebben, het krediet wat we beschikbaar gesteld hebben voor de aankoop van het Schokkererf te Nagelen. Op het moment dat het college om €380.000 vraagt voor de aanschaf van een dergelijk gebouw, vragen wij niet van kom nou eens met een rapport waaruit blijkt dat, want dan jaag je elkaar nog meer op kosten. Maar we waren wel enigszins verbaasd over het feit dat uiteindelijk het Schokkererf goedkoper is aangekocht, waarvoor hulde zou je kunnen zeggen, maar dat er een restantbedrag was wat we dus eigenlijk op dat moment ook al beschikbaar hadden gesteld. Nou, om daar zicht op te houden als raad is een dergelijk informatiemiddel denk ik een goed instrument waar wij als fractie van de Politieke Unie in ieder geval behoefte aan hebben.
Nou, ik hoef niet in herhaling te treden. Ik denk dat ik het er nog eens even op moet studeren en ik zal kijken of ik een eind in uw richting kan komen. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Oké.
Mogen wij daar ook iets van zeggen of niet?
Aan wie wilt u wat zeggen?
Nou, ik zou het college mee willen geven dat de VVD daar ook een aantal opmerkingen over heeft gemaakt. En wij ons echt indringend aansluiten bij de politieke unie.
Waarvan akte? Ja. Maar goed, het college gaat erover nadenken. Dat is een mooi moment. Dan ga ik door naar de VVD-fractie, mevrouw Klosma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even terugkomend ook op de eerste vraag die de heer Haagsma stelde, waarbij ik toch naar het college de dank wil uitspreken dat de werving en de selectie op zo'n snelle manier, op een verrassend snelle manier zelfs, is opgepakt. Hele mooie sandwich worden ook. En ik ben blij te horen dat er 10 mensen zich hebben gemeld. Daar gaat mijn vraag niet over, voorzitter. Mijn vraag gaat over een artikel wat in de krant heeft gestaan, in de Polderkrant van 15 december. Daar werd gemeld dat er in een bedrijfspand op het, bij de Munt er een wietplantlaagje is geruimd. Er zijn iets van 1000 wietplantjes zijn er in beslag genomen en zijn randapparatuur is vernietigd. Alleen daarbij stond ook gemeld dat er geen aanhoudingen zijn gedaan. Nou is mijn vraag, voorzitter, misschien is er inmiddels, zijn er aanhoudingen gedaan? Maar kunt u daar misschien ook iets over zeggen?
Nou, ja, dank u wel, voorzitter. Niet zoveel, want dat volg ik ook niet helemaal. In 2010 zijn er, geloof ik, 17, ja, dat weet ik zeker, zijn er 17 hennepplantages ontmanteld. En in 2011... waren er tot en met juli waren het 2. Het is van het Openbaar Ministerie natuurlijk wat daarover gaat. Het ligt niet direct op het bordje van de gemeente. De gemeente heeft vooral te kijken naar de veiligheid. En als de veiligheid in het geding is, als het zich in een woonwijk afspeelt of elders waar dan sprake is van brandgevaar, dan is natuurlijk het belang van de gemeente ook heel prominent aanwezig. Maar het belang van de gemeente is dus veel meer gelegen in het opsporen ervan en het ontmantelen ervan dan in de opsporing van de criminelen, wat de taak van het Openbaar Ministerie is. Die heeft daarbij niet als hoogste prioriteit het aanhouden van mensen, want de mensen die aangehouden worden, dat zijn toch vaak wat stro-mannen die in opdracht van de grote jongens daar wat water geven en de boel wat in de gaten houden. En daar ligt dus niet hun grootste prioriteit. Hun prioriteit ligt bij het oprollen van de hele keten. Maar het heeft wel zeker onze aandacht ook. We hebben afgelopen dinsdag, nu een week geleden, hebben we als college besloten om het hennepconvenant ook te ondertekenen, wat ervan uitgaat dat wij als gemeenschappelijke gemeenten hier in de regio Midden-Nederland hebben besloten om nog meer kracht bij te zetten in de opsporing van deze zeer ongewenste ontwikkeling. Dus we hebben besloten om dat als gemeente gezamenlijk te doen met de woningstichtingen, met het Openbaar Ministerie, met de politie. Dus het heeft zeker onze aandacht. Maar het feit dat er geen aanhoudingen verricht worden, daaruit moet u niet afleiden dat ze de mensen laten lopen. In ieder geval weet ik nog wel dat aan de Hopweg, er is een aanhouding verricht en aan de productieweg zijn ook 2 aanhoudingen verricht. Dus er worden wel degelijk aanhoudingen verricht, maar dat is soms ook een kwestie van toeval.
Dan de ONS-fractie, mevrouw Werkman.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een vraag over de politie, sterkte mogelijk in de toekomst. Vorige week was burgemeester Margreet Horselenberg van Lelystad op Omroep Flevoland. Zij sprak haar zorgen uit over de toewijzing en verdeling van het aantal politieagenten voor haar stad. Dit in het kader van de reorganisatie die het Rijk doorvoert. Hierbij werd ook verwezen naar de toekenning van het aantal agenten welke in onze gemeente gestationeerd kunnen worden. Mijn fractie heeft daarover de volgende vragen aan het college. Treft de verminderde toewijzing van het aantal agenten ook de gemeente Noordoostpolder? Deelt het college de zorgen over het aantal agenten welke aan de Noordoostpolder worden toegekend? Wat gaat het college doen of wat heeft het college reeds ondernomen om deze zorgen weg te nemen? En kan het college minimaal eenzelfde sterkte van het korps voor het Noordoostpolder garanderen? Tot zover.
Burgemeester.
Ja, dank u wel. Ik kan er nog niet al te veel over zeggen, omdat het regionaal college nog niet definitief besloten heeft. Dat gaat in stappen. U weet dat die nationale politie die leidt ertoe dat er een regio Midden-Nederland komt. Die regio die omvat Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek en Flevoland. En binnen die regio is er sprake van een aantal districten. Flevoland, Noordelijk Flevoland, wordt daarbinnen één district. Geheel Flevoland wordt één district. En in dat district komen een aantal basisteams, ik dacht een vijftal. Het basisteam waar wij onder gaan resorteren, dat wordt het basisteam Noordoostpolder, Urk en Dronten. Dus wat dat betreft vindt een opschaling plaats, want nu is het basisteam bestaat nog uitsluitend uit Noordoostpolder en Urk. Daar komt het nu Dronten bij. Dat betekent ook dat in zo'n basisteam dat er meer recherchecapaciteit komt. Dus meer zaken kunnen ook door dat basisteam aangepakt worden. Bij de verdeling wordt allereerst gekeken naar de verdeling per regio. Daarna de verdeling per district. Als wij kijken naar het district, Flevoland dus, dan mogen we niet ontevreden zijn. Ik heb zelf gezeten bij de interregionale driehoek waarin die verdeling is afgesproken. En daarin hebben wij als regio, als district Flevoland, fors kunnen bijplussen. Maar dat forse bijplussen, dat gaat voor een heel belangrijk gedeelte naar Almere. Omdat er in Almere al een tijd lang sprake is van te weinig capaciteit. Ook objectief vastgesteld. We zijn er binnen ons district nog niet uit. Want dat oplussen van Almere is onder andere ten koste gegaan van Lelystad. Vandaar dat mevrouw Horselberg zich nogal ernstig zorgen maakt. En dat kan ik me goed voorstellen. Voor ons, basisteam, betekent het dat we grosso modo gelijk blijven. En niet op vooruit gaan, maar er ook niet op achteruit gaan. Als straks de aspiranten nog eraan toegevoegd gaan worden, dan kunnen we denk ik nog wat bijplussen zelfs. Dat is ook een minimale voorwaarde, want ik heb ook in de driehoek gezegd dat je je toch niet kunt voorstellen dat je een nationale politie gaat in het leven gaat roepen. Met als belangrijkste beweegreden meer blauw op straat, terwijl dat dan uitpakt per gemeente in minder blauw op straat. Dus dat lijkt mij ook heel slecht verkoopbaar. Dat is bij ons ook niet aan de orde. Op het moment dat wij definitief weten hoe het wel uitpakt, dan wil ik dat ook graag met u delen. Maar er is op dit moment dus helemaal geen enkel signaal dat wij erop achteruit zouden gaan. Sterker nog, de tekenen zijn redelijk positief.
Okay, meneer Pausma.
Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie is nieuwsgierig of het college nog voornemens is de windmolens van de heer Knoppers af te breken. Nu bekend is dat hij een kort geding heeft aangespannen in zaken deze molenproblematiek. En vraag 2 zou dan kunnen zijn, deelt het college de zorgen dat er op korte termijn aansprakelijk wordt gesteld voor de vervolgschade? En wat kunnen de consequenties zijn van het kort geding naar de civiele uitspraak? En wat betekent dat eigenlijk dat we illegale bouw gaan toestaan als u het niet mag verwijderen?
Op zich goede vraag en ik hecht er ook aan dat uitdrukkelijk te vertellen en te zeggen dat ons uitdrukkelijke wens is dat wij, en dat is ook uw wens denk ik, gewoon democratisch genomen besluiten gewoon uitvoeren. Als er een besluit is genomen om de solitaire modus niet toe te staan, en we hebben daar een hele lange overgangsregeling voor gebruikt, dan mogen we ervan uitgaan dat iedere burger of rechtspersoon zich aan dat soort besluiten houdt. Deze zaak loopt al heel lang, zoals u weet. Er zijn meerdere rechtszaken gevoerd. Wij hebben stellig de indruk, en dat is ook aan te tonen op basis van datgene wat er in het verleden zich allemaal heeft afgespeeld en ook voor de rechter is geweest, dat wij het recht aan onze zijde hebben. Wij hebben op een gegeven moment geconcludeerd dat wij nu moeten overgaan tot het uitvoeren gewoon van het dwangmiddel. Met andere woorden, wij willen primair de molen omhalen. En dat besluit dat wordt ook gewoon uitgevoerd. Dat neemt niet weg dat natuurlijk belanghebbende het volste recht heeft om ons daarvan te weerhouden. Alleen dan moet het voor de rechter weer worden uitgevochten. Op 11 januari, zoals u weet, komt er een kort geding. Het is onder de rechter dus in feite. Dus inhoudelijk zal ik daar verder geen uitspraken over doen. Ons uitgangspunt is en blijft en zal ook blijven het omhalen van de molen. Want daar gaat het om. Wat er vervolgens dan gebeurt, dus ik kan niet ingaan op wat voor consequenties dat mogelijk zou kunnen hebben als wij in het ongelijk gesteld worden. Mag ervan uitgaan dat wij dan natuurlijk een juridische oplossing gaan zoeken. En dan moet er maar weer geprocedeerd gaan worden, maar dat zien we tegen die tijd wel. Dus ik ga niet vooruitlopen op eventuele gevolgen, consequenties of wat dan ook. Het is momenteel onder de rechter. Wij denken dat we het gelijk aan onze kant hebben. En ja, het is aan de rechter om daar een beoordeling op te geven. Overigens is het wel een kort geding. Kort geding wil zeggen dat men niet inhoudelijk op de zaak ingaat. De rechter zal gaan wegen de argumenten van de gemeente versus de argumenten van Knoppers. Doet daar een uitspraak over en als wij dat daar niet mee eens zijn of we kunnen ons onvoldoende vinden daarin, dan zal er weer een bodemprocedure worden gevolgd. En dan gaan we weer van voren aan beginnen.
Hoe groot schat u de kans in dat er dit jaar nog een oplossing komt in dit dilemma?
Kan ik geen uitspraak over doen.
Maar ik kan u wel een eindje helpen als u zegt van ik weet niet wat de gevolgen is als de Knoppers BV dit wint. Dan hebben we een heel groot probleem. Dan bestaan die molens er over een paar jaar nog.
Ik doe daar verder geen uitspraak over.
Voorzitter? Ja, zegt u het maar, meneer Keur.
Mag je ook een vervolgvraag stellen?
Een aanvullende vraag. Aanvullende vraag. Sta ik toe. Nou, wie wilt u die stellen?
Aan het college.
Gaat uw gang.
En voorzitter, dat is natuurlijk een heikele kwestie met die molens. Dat speelt al heel lange tijd. Misschien wel langer dan 10 jaar, als ik mij goed herinner. En ik hoor u net zeggen. Ja, wij denken dat we als gemeente het gelijk aan onze zijde hebben. Maar dat hoor ik nu eigenlijk vanaf moment 1. En het vreemde is dat we nu als gemeente en als ondernemers meer dan 10 jaar, denk ik, in een juridische procedure verwikkeld zijn, waarbij we eigenlijk niet aan het bouwen zijn, maar aan het slopen. Nu vroeg ik mij toch af, college, meneer voorzitter. En dan kijk ik toch even naar de burgemeester die ik heb leren kennen als een wijs man. Dat is toch een opsteker, dacht ik.
Is het nou
zo raar, voorzitter, als ik vraag aan het college en ik kijk de burgemeester in zijn ogen. Zou het nou niet verstandiger zijn, ondanks het feit dat de taakwethouder zegt, ik denk dat we het gelijk aan onze zijde hebben. Zouden we nou toch niet eens moeten proberen om inmiddels een been op tafelgesprek met een mediator of twee of drie, het maakt me niet uit, dat we u opsluiten in een hokje en dat we zeggen u komt eruit als u het met z'n tweeën eens bent en daarna eens proberen om er een streep onder te krijgen en stoppen met juridische procedures. Want ik hoor nu het woord bodemprocedure alweer vallen. We verzeilen van het een in het ander, voorzitter. En
uw vraag.
Mijn verzoek is, bent u bereid om mijn gedachtegang nog een keer te volgen door in een kamertje te gaan zitten met alle partijen en een stel mediators waarbij hun uitspraak bindend is en dan te zeggen, mensen laten we hier nou eens een streep onder zetten.
College.
Voorzitter.
U had ook een aanvullende vraag.
Ik heb een vraag die nu de orde van de vergadering betreft, als u het niet erg vindt. En anders ook. Maar de vraag is het vragenuur ervoor om een politieke discussie te herstarten die we al jaren en jaren hier gevoerd hebben? Ik dacht dat het vragenuur was vragen aan het college die aangekondigd zijn. Dit gaat over een heel andere zaak. Ik heb er moeite mee als we op deze manier met het vragenuur omgaan.
Voorzitter, vraag dacht ik keurig aangemeld.
Ja,
dat heeft de heer Pausma gedaan, maar meneer Keur niet. En daar gaat het om.
Nee, maar het staat de commissie vrij om een aanvullende vraag ter verduidelijking te stellen aan het college als iets niet duidelijk is. Ik kan niet van tevoren weten wat meneer Keur gaat vragen na zijn uitgebreide inleidende betoog. En die vraag ligt er nu van of er een moment van bezinning zou kunnen zijn voor het college. Nou, als er een aanvullende vraag is, mag het college in deze casus, vind ik, hier wel antwoord op geven. Dat hoeft u niet natuurlijk.
Nou, ik wilde wel even op reageren, voorzitter. De heer Keur doet een beroep op mijn wijsheid en ik dank hem daarvoor. Maar in deze casus, met deze voorgeschiedenis, met deze uitspraken ook, talloze uitspraken, en dan op het laatst nog een kort geding, want die mogelijkheid die staat altijd open, dan zou het niet wijs zijn om nu nog te zeggen van nu gaan we nog weer eens een keer proberen om een mediation traject in te gaan. Ik vind, als overheid heb je ook op een gegeven moment een keuze te maken. Op een gegeven moment zeg je van en nu is er een grens overschreden. En dat besluit nemen wij, dan ben je er ook voor om dat besluit uit te voeren. En er is mediation geweest, er zijn overleg geweest, er zijn benen op tafel sessies geweest. Op een gegeven moment dan moet je concluderen van het is niet anders. En dan moet je denk ik ook laten zien dat je als overheid dat zwaard niet te vergeefs draagt. Om maar in Bijbelse termen te spreken.
Goed, een helder antwoord.
Bijbelse termen spreekt mij wel aan.
Dan gaan wij verder met het volgende agendapunt en dat betreft het eerste agendapunt, dat is eigenlijk controleprotocol 2011, waarin u als commissie wordt verzocht of u zich hierin kunt vinden, dan wel vragen of een debatstuk wordt. Wie mag ik hierover het woord geven? Ik zie meneer Filet en ik zie mevrouw Werkman en mevrouw Werkman was iets eerder. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag over het misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium op pagina 10. In hoeverre kan dit getoetst worden? En wordt dit ook getoetst? Gaat dat steekproefgewijs? Want het klinkt nogal een beetje objectief. Subjectief, sorry.
Zoals u weet, en dat staat ook in de inleiding, is een accountancycontrole niets anders dan het toetsen aan normen. Die normenkader, daar wordt uitgebreid op ingegaan. En waarop wordt dan getoetst? Onder andere op dat MNO-criterium. En daar worden dezelfde instrumenten op losgelaten als de normale, reguliere controle. En dat is dus een mix van gegevensgerichte steekproeven bijvoorbeeld, maar ook verbandscontrole, schrijvenbeoordelingen. Maar wordt getoetst of de interne organisatie, de administratieve organisatie en interne controle, zeg maar onder een kapstok interne organisatie, of die voldoende zekerheid geeft en ook werkt, bestaat werk en goed is opgezet. Dus wij hebben stellig de indruk dat het MNO-criterium, dat in voldoende mate wordt gecontroleerd. De instrumenten in detail, hoe men dat doet, is dus een mix van allerlei instrumenten die de accountant ter beschikking heeft.
Oké, bedankt.
Meneer Filet.
Ja, dank u, voorzitter. Dit stuk is voor onze fractie een uitermate technisch verhaal. Dus we hebben aardig wat vragen gesteld en dat heeft heel wat tijd gekost. Wij vragen ons als fractie wel af, en dat is ook de vraag die we aan het college hebben, is het nou niet mogelijk om dit soort stukken op een wat eenvoudigere manier, al is het maar op een klein A4'tje of een half A4'tje, als een soort toelichting erbij te voegen, dat we precies weten waar het nou eigenlijk om draait en waar het om gaat. Dus dat is de vraag, kunt u het vereenvoudigd voortaan aan ons meegeven?
Voorzitter, we stellen hem nu vast voor de komende 2 jaar. Ik kan me voorstellen dat u toch nog behoefte heeft aan een aantal detailvragen en gewoon een popiopie uitleg. Als ik het zo even mag formuleren.
Nou ja, Jip en Janneke gaat het doen.
Jip en Janneke mag ook. Ik kan u wel uitnodigen voor een gesprek. En als andere commissieleden zeggen van nou, het lijkt mij ook wel wat, dan wil ik u wel een uitleg geven. Kijk, u moet goed begrijpen dat het gaat om het controleprotocol. Dat is een vrij juridisch getint verhaal. Waarbij u dus eigenlijk de accountant, want die werkt in uw opdracht als raad. U geeft hem een bepaalde opdracht mee. En daar gaat het primair om. En dan zeggen we van we maken een normenkader. De normen waar de accountant zijn controle op moet baseren. En welke objecten die moeten controleren, staat ook in de nota. Het is een vrij technisch verhaal, dat geef ik toe. Moeilijk leesbaar. En er staan ook een aantal woorden in wat ik me kan voorstellen als je daar niet nauwelijks in zit, dat die moeilijk te begrijpen zijn. Dus bij deze, ik nodig u primair, maar als er meerdere zijn, kom langs en dan leg ik het u uit. Geen probleem.
Misschien kunt u altijd even verzoek bij de griffier neerleggen om het wat breder te trekken voor informatie te bevragen bij het college. Ja? Nog meer vragen betreffende dit agendapunt? Niemand? Dan wil ik u vragen voor wie het geen hamerstuk is. Eigenlijk in de tweede termijn, want ik zie ook geen debatinitiatieven ontstaan op dit punt. Dus, Oké, dan ga ik ervan uit dat dit een hamerstuk wordt in de raad. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Nota geldleningen, gewaarborgde geldleningen en garantstellingen. Wie mag ik daarover het woord geven? Ik zie meneer Torenbeek en meneer Keur. Meneer Torenbeek.
Voorzitter, het gaat in dit stuk om heel veel geld en hele grote risico's. En daarom heeft de CDA-fractie daar eens even goed naar gekeken. Het is van groot belang dat wij daar een zorgvuldig besluit over nemen. En daarover gaat mijn vraag. Wanneer we kijken in de nota, dan zie je onder punt 4.4, de bladzijden zijn niet genummerd, dus ik kan niet naar de bladzijde verwijzen, maar onder punt 4.4, er staat het woord conclusie. Daar staat ook in dat, de risico's toch wel behoorlijk groot kunnen zijn. Dat vindt u onderaan die bladzijde van op 4.4, een groot risico vindt u die woorden. En daarom staat er op de volgende pagina dat het college helemaal bovenaan de bladzijde geen besluit mag nemen als voorzitter de raad hierover akkoord heeft gegeven. Met andere woorden, wij besluiten als raad of zo'n geldlening mag of niet. U staat op de volgende pagina, als het gaat over het beleid, dus dit was een beschrijvend, tot hiertoe, dan gaat het over het beleid, er staat bij het zesde bolletje, voor het verstrekken van een geldlening of secundaire achtervang mag het college geen beslissing nemen alvorens de raad haar wensen, bezwaren ten gehore heeft gebracht, want, het wordt je wand ontbreekt, het verstrekken van dit soort garantstelling kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben voor de gemeente. Maar dat is toch iets totaal anders. Want als de raad wensen en bezwaren indient, dan kunnen die wensen en bezwaren ook heel erg met elkaar strijden. De partijen kunnen heel verschillende dingen als wensen en bezwaren indienen. Bovendien is het college vrij om daar al dan niet rekening mee te houden. Het CDA vindt het van belang dat die recht getrokken wordt in deze nota. Dus dat duidelijk, als wij dat besluit nemen, duidelijk wordt dat de raad daarover een besluit neemt en niet wensen en bedenkingen. Dus mijn vraag, of de vraag van de CDA-fractie aan het college is van hoe ziet u dit en hoe denkt u dit te herstellen, als ik het zo mag zeggen. Dat is onze vraag.
Ja, u ziet het niet als een administratieve omissie. Hè? Dat is,
voorzitter, maar het gaat er nu om. Ja. Dat er een besluit genomen wordt dat helder is, omdat het over hele grote bedragen gaat. Dat kunnen we zo niet laten lopen.
Meneer Vermeulen.
Ik waardeer uw zorgvuldig lezen, want dat zou inderdaad wat verwarring kunnen oproepen, deze passage. Ik heb het ook intern even nagetrokken. Het is zo dat bij het zesde bulletje bij punt 5.1, dat is de regel, dat is het uitgangspunt. En dat betekent dat wij zonder u te raadplegen geen besluit mogen nemen. Het wordt afgedekt, dat is nog een ander stuk wat hieronder ligt, dat is het Treasury Statuut. In het Treasury Statuut hebben we duidelijk afgesproken, wat is nou het mandaat van het college, wat is het mandaat van de raad, wat moeten de ambtenaren doen en zo verder in detail. Daar heeft het mee te maken. Op het moment dat u wensen en bedenkingen uit en wij delen uw mening wel of niet, dan moeten we kijken van hoe moet dat nou uitgevoerd worden. Passage 4.4 kan daar haaks op staan, kan dat inderdaad op gespannen voet zijn. Ik moet u eerlijk zeggen, toen ik het las, heb ik het ook drie keer moeten lezen voordat ik enkel goed snapte wat daar nou eigenlijk stond. En ik bevreemd mij erover dat ik dat niet eerder heb gezien, dus nou ja, ik heb er kennelijk overheen gelezen. Mijn voorstel is dat we nog eens even heel kritisch gaan kijken naar die tekst van zowel 5.1, zesde bulletje, als de hele conclusie die op 4.4 staat verwoord. De intentie die wij hebben is dat wij in principe waarborgen afgeven, maar dan zorgvuldigheid in acht nemen. Wij hebben daar onze rol, zoals u weet, als publiekrechtelijk lichaam in. Het moet alleen dus in het verlengde liggen van onze overheidstaak. En of dat nou een primaire of een tertiaire borgstelling is, afhankelijk van de situatie. Maar daarin speelt inderdaad mee, en dat noemt u terecht, het risico. En het risico kan behoorlijk groot zijn. Die risico's proberen we natuurlijk af te dekken. En dan ga ik in detail in de nota door allerlei voorwaarden te stellen en dat gewoon af te checken. Wordt dan die risico's en de afdekking daarvan wordt daar dan voldaan. Ik doe u nu de toezegging dat ik nog eens even heel kritisch ga kijken naar die 5.1, het zesde bulletje, versus 4.4. Uitgangspunt blijft het beleid is dat 5.1, zesde bulletje. Dat is het uitgangspunt.
Komt u dan voor het einde van de raad, of komt u dan voor
ja, de voor, van de raad? Ja, voor de raad, kom ik daarop terug.
Uiteraard. Met een mutatie waarschijnlijk op dat stukje tekst waarin de verduidelijking wordt geboden.
In ieder geval een uitleg hoe je dat moet interpreteren. Okay. En als dat leidt tot een aanpassing, dan komen wij daar actief mee. En in ieder geval zal ik nog in overleg met u treden hoe we daar dan mee om moeten gaan.
Ik dank de wethouder voor deze toezegging. Ik denk dat het van groot belang is dat ons volstrekt helder zal zijn wat wij precies besluiten. En dan kunnen we dan kijken of we het met dat besluit eens zijn of niet.
Prima. Meneer Keur.
Voorzitter, mag ik even een aanvullende vraag stellen?
Op dit punt?
Op dit punt, ja.
Dan mag u dat, om dat, die vraag af te sluiten, die vraag even stellen.
Ja, het is eigenlijk wel opvraag, het is meer op een vraag aan de wethouder. Wij hadden een soortgelijke vraag, maar wij hadden hem als technisch betiteld. En wij hebben als antwoord gekregen dat, met betrekking tot dit punt, de gemeenteraad dient altijd haar goedkeuring te verlenen, staat er nadrukkelijk in het antwoord. Dus daar hebben wij het antwoord mee afgedaan.
Oké. Okay.
De CDA-fractie heeft natuurlijk ook eerst deze vraag technisch gesteld. Maar daar kwam dus deze beleidsvraag uit, omdat dat niet helder is in het stuk dat voor ligt. En daar gaat het om.
Goed. Meneer Keur.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb twee korte vragen. Wij staan voor 113,9 miljoen in een borgstellingspositie. Mijn fractie vindt dat heel veel en vindt dat de risico's groot zijn. Is er ook te denken aan een beleid waarbij dat bedrag naar beneden kan, of ga je dan onmiddellijk hakken in het beleid van de woningbouw in de polder? Snap je wat ik bedoel? Het meeste gaat naar de WSW, als ik het lijstje achter bekijk. Is er een beleid mogelijk waarin wij onze borgstellingspositie bij kunnen stellen naar beneden? Of is er dan een beleid nodig waarbij we dingen gaan schrappen? Dat zou ik graag willen weten. Voorzitter, het kan aan mij liggen in het lijstje, maar ook in het stuk, of ik heb iets gemist en dat zou kunnen. Wij spraken in het verleden over een achtergestelde lening van het ziekenhuis. Heb ik wat gemist?
Om even bij het laatste te beginnen, u heeft niks gemist. Die achtergestelde lening is geen gewaarborgde lening. Dat is een achterstelling. En dat is een lening die wij als gemeente rechtstreeks hebben verstrekt aan het ziekenhuis. Daar zit aan de andere kant zit daar een garantie in de vorm
van. Bij interruptie, voorzitter. Hoeveel is die achtergestelde lening dan?
Oh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik meen 2,5 miljoen. Maar dat
2,4 miljoen.
Dat is zoiets, ja.
Oké. Okay.
Dat is ongeveer het bedrag. Dat is dus wat anders dan wat hier staat. Dit zijn geldleningen waarin er dus geen geldstromen plaatsvinden vanuit de gemeente naar bijvoorbeeld de woningbouwvereniging. Nee, er vinden geldstromen plaats vanuit de woningbouwvereniging via de Bank Nederlandse gemeente of vanuit de Bank Nederlandse gemeente naar de woningbouwvereniging, waarbij de WSW als achtervang fungeert en de gemeente nog eens een keer de WSW aan garantie verstrekt. En dat noemt men dus in het vakje gewoon de tertiaire achtervang. Wat uw eerste vraag betreft, u geeft al aan van kunnen we daar wat aan doen? Maar dat is natuurlijk afhankelijk van wat voor afspraken je hebt gemaakt. Primair zijn dit leningen die verstrekt zijn door derden aan de woningbouwvereniging. Ja, wij hebben niet de mogelijkheid om te zeggen van nou wij laten die achtervang vallen. Dat kan alleen maar op het moment dat die leningen gewoon worden afgelost op een reguliere manier. Dus onze garantstelling neemt dan ook steeds meer af naarmate die lening wordt afgelost. En op enig moment zal die lening dus gewoon nul zijn. En dan zijn wij af van die borgstelling. Net zoals in het normale bedrijfsleven.
Mijn ouders zeiden al dat je moet nooit geen borgen staan.
Nou ja, wij handelen natuurlijk, even als aanvulling, wij handelen natuurlijk gewoon als gemeente. En wij vinden het belangrijk dat de woningbouwvereniging bijvoorbeeld in staat wordt gesteld om woningen te bouwen op een meest slimme manier. En op een normale, reguliere basis zijn vaak dit soort dingen niet te financieren. En wij treden dus gewoon in onze rol van overheid, mede-overheid.
Oké, dat antwoord begrijp ik. Het antwoord op het ziekenhuis is de achtergestelde lening bestaat gewoon nog.
Meneer Haagsma? Oké. Dan zijn we nu eigenlijk aangeland bij de tweede termijn. Oh, je had nog een vraag. Ja, meneer Filet, sorry.
Nou ja, ik kan heel kort zijn.
Ik dacht dat het de vraag was die u aan van de stelde, maar dat is niet zo.
Nee. De heer Keur heeft de vraag van het ziekenhuis net keurig, waren precies dezelfde vraag. Daarnaast hadden we een opmerking naar het college over het stuk. Op zich niet zo heel technisch, maar taalkundig wel bijzonder slecht te lezen. Ik begrijp wel dat dat veel met knippen en plakken bij elkaar gezet is. Maar sommige zinnen, dat is bijna niet doorheen te komen. Dus dat willen we een andere keer toch wel beter zien graag.
Goed, dan gaan we over naar de tweede termijn. Zijn er nog... Meneer Torenbeek heeft nog een...
Ja, onze fractie neemt het mee terug naar... We nemen het terug naar de fractievoorzitter om er nog even naar te kijken. Wachten het verhaal van de wethouder af en zullen dan standpunt bepalen.
Goed, dan ga ik het kringetje even rond van die kant. Meneer Filet, D66.
Dat geldt voor ons hetzelfde. Wacht even af op de juiste formulering.
Neem het mee terug. Ja. Mevrouw Schrijver, PvdA.
Ja, wij nemen het ook even mee terug. Maar in eerste instantie zeggen we wel dat we hier positief tegenover staan.
In principe positief. Maar mocht de aanvullende informatie reden tot vragen geven, dan kan het altijd weer anders worden.
En voor ons inderdaad hetzelfde. En daarbij kan nog een aantal technische vragen. Dus die wil ik nog even stellen. En dan laat ik zo snel mogelijk weten wat het voor ons wordt.
In principe zijn wij ook positief, maar wij wachten ook even de aanvullende nota af of er een aanvulling komt of niet.
Geldt hetzelfde voor ons?
Ja, voor ons ook.
Nee, voor ons niet, voorzitter. Wij wachten helemaal niets af. Wij vinden het prima zo.
Waarvan akte, dan zijn wij alweer door de vergadering heen. En dan sluit ik onder dankzegging deze vergadering.